Men heeft er mij op attent gemaakt dat ik iets niet volledig gezegd heb. En dat is volkomen terecht. En dat is de reden waarom ik nog even terugga naar die schriftplaatsen. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 6 vers 10, die begin ik dan maar even. 1 Korinthe 6 vers 10, want het is belangrijk genoeg om het alsnog beter, duidelijker toe te lichten. Dat was die uitspraak van 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog goereerders, nog afgodendieners, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog uw mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers. Nou ja, ik wil u niet op een idee brengen. Zullen het koninkrijk gods beërven. Daar staat dus, zij zullen het koninkrijk gods niet beërven. Toen brak hier en daar paniek uit. Want men dacht dat men alleen door geloof behouden zou worden enzovoort. Ik zal het nog duidelijker proberen te vertellen. Het idee is niet het koninkrijk ingaan, dan wel de hemel ingaan. Maar het idee is het koninkrijk beërven. Dat is wat anders. Als je onder behouden worden verstaat, eeuwig leven ontvangen, in de hemel komen, kind van God worden of zo, dan is dat wel een krappe toepassing van de term, maar hij is niettemin bijbels. Wel nu, dat heeft de inhoud van dit vers helemaal niks mee te maken, want daar gaat het niet over. Waar het over gaat, of men erfenis heeft in het koninkrijk der hemel, of men een kroon ontvangt, of men tot zoon zal worden gesteld, of men loon zal ontvangen, enzovoort. En zoals gezegd, daartoe zijn wij geroepen. En dat is dus de bedoeling. En het is dus in strijd met de wil van God voor ons leven, dat wij hoereren zijn afgodendieners, wat er allemaal maar staat. Ik wijs u er bovendien op dat in dit vers geen werkwoorden staan. Het enige werkwoord dat er staat is beërven. Er gaat niet zozeer om iets ooit een keer doen. Het gaat om iets zijn. Ik bedoel dit, je kan heus wel zelf af en toe je fiets repareren, maar daarmee ben je nog geen fietsenmaker. Het is niet helemaal hetzelfde als u begrijp wat ik bedoel. Is dat duidelijk of niet? Ik kom er nog verder op, want een ander schriftgedeelte zegt het iets uitgebreider. Maar deze zou zonder meer duidelijk moeten zijn. En u moet hem nemen voor wat hij waard is en voor wat er staat. Als u dat bent, zult u niet erven. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet geschreven. De Heer heeft het zwart op wit gezet in zijn woord. En tot drie keer toe zo'nzelfde opzomming, dus je kan hem niet missen. En daarom neem ik die andere dus ook nog, namelijk Efeze hoofdstuk 5. In de herkansing. Efeze hoofdstuk 5, waar staat in vers 2, wandelt in de liefde. Dat wil zeggen, in gemeenschap met elkaar, in dienstbaarheid aan elkaar, aan de Heer in de eerste plaats, maar daarmee dus aan elkaar, zei Johannes, wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. We hebben de liefde Gods weer gedemonstreerd, nu voor de gemeente. Maar hoererij en alle onreinigheid, vers 3, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden. Gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Laat dat gehoord worden, dankzegging. Want dit weet gij, is bekend, is niks nieuws aan. Dit weet gij, dat een hoereerder, niet voor de gelegenheid maar een keer, daar hebben we het niet over. Althans, dat staat er niet. Maar hoe iemand die dat is, uit gewoonte, als levenswijze, daar gaat het over. Zo iemand hoereert niet, hij is een hoereerder. Een beetje dwaas om aan een fietsenmaker te vragen of hij ook fietsen repareert. Dat is wat hij doet. Dat is zijn leven. Zie? Dit met excuses aan fietsenmakers trouwens, voor wie ik een groot respect heb. Vers 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard die een afgodendiener is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden. We worden meteen gewaarschuwd dat je dit soort uitspraken niet zou bagatelliseren. Je zal er geen afbreuk aan doen. Precies zo'n uitdrukking als die van Jacobus 1, die we al twee keer genoemd hebben. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, welk uw zielen kan zalig maken. Zijt niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords, zichzelf met valse overleggingen, bedriegende en dat soort uitspraken. Weet u nog, ik citeer ze niet helemaal goed, maar u weet waar ik het over heb. We hebben ze reeds aangehaald. Dat u niemand verleidde met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen of zonen der ongehoorzaamheid. En ongeacht of u zelf in de categorie zonen der ongehoorzaamheid valt of niet, of dat het een uitdrukking is die op gelovigen kan worden toegepast, het heeft er weinig mee te maken, er staat gewoon achter. Om die reden komt er een oordeel over mensen, zo zij dan hun medegenoten niet. Dat past niet in het leven van een gelovige. God zegt ons dat en hij zegt ook dat waar wij zwak zijn, is hij machtig. Met andere woorden, als hij zegt dat het er niet in past, kan hij het ook wegnemen. Heb je dat? Maar wij moeten willen. En willen is niet maar een state of mind. Wat is dat in het Nederlands? Gemoedsgesteldheid. Willen is daden stellen. Als je het wilt, dan doe je het. En als je het niet wilt, doe je het niet. Simpel zat. We leven in een cultuur waarin dit soort dingen allemaal soft gemaakt zijn. We zijn nou eenmaal zo. Zo ben ik nou één keer. Wat een flauwekul. De Heer zou veranderen. Dat is wat hier gezegd wordt. Hè? Wat men zou doen namelijk daarvoor, als u dan vraagt, wat moet ik dan doen? Nou, in ieder geval dat willen en je zegt het ook tegen de Heer dat je dat wilt. Serieus, in alle ernst. En bovendien staat, zijn dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis. Nog niet eens in duisternis, maar veel sterker. Gij waart duisternis. Zwaarder kun je in de duisternis niet zijn. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandel dus als kinderen of zonen des lichts, want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Want het woord licht staat ook in vers 9. Staat geest in de Statenvertaling, maar het gaat over licht. Wandelen in het licht heeft deze gevolgen. Niet deze verplichting, maar heeft deze gevolgen. Als men werkelijk in het licht wandelt, dan zullen deze dingen het resultaat zijn. Dat wil zeggen, dan zullen dingen uit ons leven verdwijnen, die opgezond worden. En dan zullen wij die vrucht dragen die hier wordt samenvat met de woorden in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. En niet zeuren van wij vertellen de Heer wel wat wij behagelijk vinden en daar moet hij dan maar wat aan doen. De Heer zegt wat hij wel behagelijk vindt en wij zouden ons, als wij gelovigen zijn, ons daar simpelweg aan onderwerpen. Zie. En hoe hij dan het klusje klaart, weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij het doet. En er zijn er meer die daar onder ons ook van kunnen getuigen. Uiteraard. Hè? Het gaat hier over een keuze. Heb geen gemeenschap, volgende vers. Ik wou het niet lezen, maar. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Enzovoorts. Hè? En dan als algemene oproep. Ontwaakt, gij die slaapt. Sta op. Wij moeten dus wat doen. Opstaan, dat zegt de Heer. Ook al geweest of voorbijgekomen van de week. Lazarus, kom uit. Sta op. Enzovoort. Richt weder op de slappe knieën. Die kan ik altijd goed onthouden, die tekst. Richt wederop de slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten. Dit is voor mij letterlijk waar, maar overdrachtelijk is net zo goed waar. Men zou consequent zijn in dit soort dingen. Ontwaak, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. En dan staat er, zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. In dat licht uiteraard. Hè? Nou, dit moet ook duidelijk zijn. En die andere, er was er nog één toch? Die andere was, ja natuurlijk, was Galaten 5. Galaten 5, vers 19. De werken des vlees zijn openbaar, dood zijn overspel, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verenigingen, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedragketterijen, nee, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Je vraagt je altijd nieuwsgierig af wat met en dergelijke bedoeld wordt. Maar goed, hadden we nog wat vergeten, heb ik iets gemist. En dergelijke, maar goed. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen. En hier gaat het niet over, laten we zeggen, overspelers, hoereerders, onreinen, ontuchtigen. Maar hier wordt genoemd het ding zelf, overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid. En daarna wordt ervan gezegd dat degene die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Daarna heb ik. Moet ik daar wat commentaar op leveren? Ik weet niet of het goed of slecht bericht is voor u. Er staat dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Hoe vaak heb u iets daarvan gedaan? Mij niet antwoorden, dat moet je nooit doen. Hoor. Dat is slecht voor mij namelijk. Maar goed, hoe vaak hebben we dat gedaan en hoe vaak mag je het doen zonder je erfenis kwijt te raken? Enzovoort. Toch is dat niet zo'n domme vraag. Want dat woordje doen hier is niet het normale woord voor iets doen. Dat kun je proeven als je vaak in je Bijbel leest. Daar staat het woord praxo. Praxo spreek ik het liever uit. Dat is niet goed Grieks, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat woord is het, namelijk praktiseren. Dat wil zeggen, dat is het woord voor doen, maar niet incidenteel iets doen. Maar als gewoonte, als levenswijze, bij herhaling. Zoekt u het maar na in uw Griekse woordenboek of wat u voor dingen, middelen u daarvoor gebruikt. Dat is zo. Het gaat er niet om dat als je één keer schuldig gemaakt hebt aan een van deze dingen, dat je dan meteen volledig je erfenis kwijt bent of iets dergelijks. Maar er is groot verschil tussen bij gelegenheid in een van deze dingen vallen, om zo te zeggen, en het gewoon praktiseren en dus ook zoeken. In het gewone leven, als gewoonte. En ik denk niet dat ik daar iets aan hoef uit te leggen. Het probleem is dat als ik het aan iemand moet uitleggen, dan probeert hij te onderhandelen. Kom ik er nog onderuit of niet? En dat kan ik u niet zeggen. Ik weet wel, onder het woord Gods komt u niet onderuit. Met mij kunt u onderhandelen, maar dat heeft geen enkele zin. U moet bij de Heer wezen. En misschien wordt het hoog tijd om de Heer vergeving te vragen. En zonden te belijden. Ik ben niet serieus. Ik ben niet zo'n voorstander van zonden belijden. Want ja, daar kun je dagwerk van hebben. Heeft niet zoveel zin. Ik zeg altijd, je kunt beter de Heer danken voor de vergeving die je hebt ontvangen. Maar er zijn omstandigheden waarin het heel verstandig is om het gewoon tegen de Heer te zeggen. En hem en die zonden te belijden en vergeving te vragen. Dat geeft hij ook, dat is ook zo, maar erfenis of loon is nou erfenis of loon. Ik bedoel, daar blijft het gewoon bij en wat je in je leven weggooit, dat kan je daarna niet meer terugwinnen. Heb je die nog? Zie toe dat wij niet, dat is de tweede Johannesbrief. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat volle loon ligt voor ons klaar in de hemel. Ervan uitgaande dat wij gewoon lopen als gelovigen de loopbaan die ons is voorgesteld. Van Gods wegen. Ervan uitgaande bovendien dat wij de kracht hebben om dat te doen, want God geeft die. Daar is geen excuus voor, ik blijf het herhalen. Zie? En daarom begint het met een vol loon. Wij bouwen ook niet iets op. Je kunt alleen wat kwijtraken. Dat is de manier waarop de Bijbel het beschrijft. Zie? Maar als je leven op deze wijze doorbrengt, als dat je levenswijze is, ja, dan zegt de Bijbel gewoon, ja, dan, die zullen niet beërven. Logischerwijze. Ik bedoel, daar is ook moreel niks tegen in te brengen. Toch? Wij zouden als kinderen Gods, als dienstknechten Gods, door het leven gaan, onze lichamen staten. Onze lichamen. En wat kunnen die problemen opleveren? Maar onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En mijn Bijbel zegt, het lichaam is niet voor de hoererij. En ook niet voor dronkenschappen, nijd, moord enzovoorts. En ik weet niet wat voor onderdeel uit vers 20 en 21 specifiek op u van toepassing is. Maar je kunt toch niet tegen de Heer zeggen, ik begin maar gewoon vooraan, ik begin bij vers 21, nijd. Hè? Je kunt toch niet tegen de Heer zeggen, ja, ik ben nou eenmaal nijdig van aard, dus... Dan moet u dan maar van mij slikken. Daar kon ik niks aan doen, want dat is mijn natuur. Zo ben ik nou eenmaal. Of volgende punt. Ik ben nou eenmaal een moordenaar. Daar kan ik niks aan doen. Je kan moeilijk zijn, zeggen tegen de Heer, ik ben zo blij dat ik bij u een moordenaar mag zijn. Geef me nog een paar slachtoffers alstublieft. Natuurlijk overdrijf ik nu wat, maar je moet consequent zijn in die dingen. En wat voor het ene, van het ene niet gezegd kan worden, omdat het bespottelijk is, dat geldt voor de hele rij dus. Ik meen het bloedserieus. En wij denken het een is erger dan het ander. Het een kan er wel mee door, want het doet met niemand enig kwaad mee, enzovoort. Mijn Bijbel zegt dat men dat wel doet. Men besteelt het heilige. Berooft, zo heet dat in het Oude Testament, geloof ik. Of is dat... dat is het Nieuwe Testament. De wet enzovoort. Zeg. Berooft gij het heilige. Dat wil zeggen, men rooft van God. Men neemt terug dat wat men aan de Heer gegeven heeft. En dat dus zijn eigen... Wij zijn als gelovigen zijn eigendom. Je kan dat niet meer zo terugpakken. Waar heb je die? De Heer ziet dat ook niet door de vingers. Ik bedoel, dat gaat zomaar niet. En in de hemel komt u. Maar je loopt het risico dat je de rest van je tijd, en dat is heel lang, want je hebt levenslang en het is nogal lang, vooral het laatste stukje van eeuwig leven bedoel ik. Je loopt het risico dat je, dat je daar de eeuwigheid door kan gaan zitten schamen in dat hoekje. Ik moet er niet aan denken hoor, aan dat soort dingen. Ik zou het risico niet willen lopen. En zo verder. Maar waar het dus om gaat is niet dat men eenmalig zoiets doet, waarmee ik niet zeg, dat kan je rustig doen, of iets dergelijks, dat mag ik ook niet zeggen natuurlijk. Maar wij weten dat er vergeving is bij de Heer en dat hij trouw is als hoge priester enzovoorts. Maar niettemin, men moet hem niet gaan beschouwen als onze dienstknecht. Dat is zijn, hij dient ons wel, maar hij is onze Heer. Hij geeft ons van alles en nog wat meer dan overvloedig boven hetgeen wij bidden of denken. Maar hij is niet Sinterklaas waar je grappen over kan vertellen. Hebben die nog? Het is wis en waarachtig bloedserieus. Ik heb nog een ander schrift gedeeld. Dit wordt nou een beetje dingen die ik u toch graag wil voorhouden en dat ga ik nu doen. Al zit er dan misschien wat weinig lijn in, maar dan heb je ook nog wat... om over na te denken de komende week, wil ik u even meenemen naar Johannes hoofdstuk 13. waarin beelden, daar staat dus vaak veel meer in dan in gewoon directe tekst, maar waarin in beelden gesproken wordt over het tegenwoordige werk van Christus. Waar in vers 1 eigenlijk gezegd wordt dat zijn tijd in het vlees, om zo te zeggen, erop zat, zijn aardse omwandeling als het ware. En daarna spreekt hij over het werk dat hij zou doen en hij doet dat op symbolische wijze. Dat wil zeggen, hij stuurt eerst Judas weg en dat soort dingen meer. Nou ja, goed, althans die wordt genoemd in dit verband. Maar dan staat er in vers 3, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Nou ja, daarna, in zijn opstandingen. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, dus stond op van het avondmaal, tot de maaltijd gehouden. Hij stond op, legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Het afleggen van klederen is een beeld van het afleggen van de oude mens, van de dood dus. Het opstaan is uiteraard gewoon een beeld van opstanding uit de dood. En een linnendoek waarmee hij zich omgordde, het linnen in de Bijbel is de bekleding van de priester. In de Bijbel wordt zelfs gesproken over degene die het linnen dragen. En dan worden bedoeld de priesters. Waarom dat is, kan ik nou niet uitleggen. Hij omgordde zichzelf, waarbij omgorde ook een beeld is eigenlijk van opstanding, maar meer nog van het actieve leven dat erop volgt. Levenswandel, weet u wel. Daarna goot hij water in het bekken. Water is het woord van God. Het bekken is het nieuwe verbond, waarbinnen dat woord zijn werking doet. En begon de voeten der discipelen te wassen, want de Heer Jezus Christus reinigt de zijnen door het bad des waters, door het woord. En hij reinigt zich in eigen volk, Efeze 5, Titus 2, Titus 3, noem maar op. Hè. Die hebben we van de week ook al een keer genoemd. Hij begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek. Dat wil zeggen, hij deed dit werk op grond van zijn toekomstige priesterschap. Het is de hoge priester immers, volgens Hebreeën, die verzoening doet voor de zonden zijns volks. Hij maakt hen bekwaam daarmee, hij heiligt hen en maakt hen bekwaam voor de dienst aan de Heer, aan God dus, onder het nieuwe verbond en daarbij heeft hij de leiding. Hij maakt ons daartoe bekwaam. Het reinigen van de voeten, daar gaat het over. De voeten in de Bijbel zijn een uitbeelding van de oude mens of van het oude lichaam. De zondaar, de vorm namelijk, de gestalte waarmee wij in deze wereld of op aarde staan. Vandaar dat bij gelegenheid toen Mozes bij heilige grond kwam, de schoenen van zijn voeten moest doen. Eigenlijk kon hij daar niet leven. En het uitdoen van de schoen is eigenlijk gewoon een uitbeelding van het afleggen van de oude mens en dus van wedergeboorte en dat soort dingen meer. Maar de voeten in het algemeen, geschoeid en wel, maar de voeten zijn een beeld van onze positie in de wereld. En dus van onze oude natuur, de mens, het lichaam, wat het maar is. Hè? En hij begon die voeten der discipelen te wassen. Want kijk, wij zijn wel volgelingen, discipelen van de Heer Jezus, maar wij zijn, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, wij waren onrein en hij heeft ons eenmaal gereinigd. Namelijk door zijn dood en opstanding. Maar dat was niet het werk van de hoge priester. En toen de Heer leed en stierf en vervolgens uit de dood opstond, was hij geen hoge priester, hij werd het na zijn opstanding. En in zijn opstanding reinigt hij ons niet geheel, want dat waren we al. Maar hij reinigt ons de voeten. Wij zijn nog in het vlees. Wij leven nog in een zondig lichaam en in een zondige wereld en worden daardoor verontreinigd. En wat doet de Heer? Hij reinigt ons de voeten. Dat wil zeggen, hij reinigt ons van onze zonden. Hij reinigt ons als gelovigen van onze zonden. En dan zegt Petrus, zult gij mij de voeten wassen, tussen haakjes, van die die man die zo primair reageert, zal ik maar zeggen, zo'n grote mond heeft en altijd overal commentaar op heeft, merk je later ook niks meer wat van, hè, als je zijn brieven leest. Hè, daar merk je niks meer van. Hè. Dat was zijn natuur, maar waar is die natuur gebleven? Even tussendoor zo, hè. Of dat verandert, of je aard verandert. Wis en waarachtig wel. Zie? En tussen haakjes, Paulus. Of die veranderd is, zal het wel denken. Nou goed, maar dat even terzijde. Maar Petrus hier, en zegt, zoals voor mij de voeten was, implicerend helemaal niet. Dat zegt hij dan ook in vers 8. Gij zult mijn voeten niet wassen, helemaal niet, in der eeuwigheid. Met de sterkste termen die je bedenken kon. En toen zei de Heer Jezus tegen hem in vers 7. Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En ik hoop dat u het ook verstaat. En daarna zei hij, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Als je deel wil hebben in de praktijk van het leven aan de Heer Jezus Christus, als u wilt dat Christus u nut is, die uitdrukking heb ik uitgelaten, immers, dan zit er niks anders op dan niet alleen eerst bij hem aan tafel gaan zitten op zijn uitnodiging, opdat hij u dat leven, brood en wijn, opdat hij u leven zal geven. Er zit niks anders op dan ook toe te laten dat u de voeten wast. En dat hij onreinheid dus uit uw leven wegneemt. Niet maar vergeeft. Als het hier sprake was van alleen maar vergeven, dan zou de Heer gezegd hebben wellicht, ja, ik weet wel dat jullie vuile voeten hebben, maar ik doe net of ik het niet zie. Want vergeven is laten. Letterlijk. Is niks aan doen. Vergeven is negeren. Dat is de betekenis van de term. Nee, ja, de betekenis van de term. Dat is hetzelfde woord in het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar dat gebeurt hier niet. Hij doet er wat aan. Hij reinigt hen de voeten. Omdat ze van hem zijn, dat wil zeggen, zijn de zijnen, zijn degene, maar dat is hoofdstuk 17, maar nog op dezezelfde avond, in dezelfde zaal, bij dezelfde tafel, zijn degene die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. En hij heiligt ze in Gods waarheid. Namelijk in zijn woord, want dat woord is de waarheid. Dat staat daar allemaal in hoofdstuk 17. Met andere woorden, je kan bij de Heer aan tafel gaan zitten, maar je zult je voeten moeten laten wassen. En anders ben je met valse overleggingen jezelf aan het bedriegen. Het idee van de Heer neemt er wel genoegen mee. Nee, de Heer neemt geen genoegen met vuile voeten. Hij doet er wat aan en men zou het moeten laten doen. En het is zijn werk om dat te doen. Het is ook zijn initiatief. En daarom deel ik u dat vanavond en vanmorgen en eergisteren en wanneer het maar was, deel ik u dat mee. Het is zijn initiatief. Hij wil dat doen. Denk erom, hij wil dat doen. Laat het toe. Zie? En je kan beter niks zeggen. En van de andere discipelen lezen we dan ook niks. Ze lieten het gewoon gebeuren. En dat is het verhaal. Hij reinigt ons, hij wast ons. En dat is meer dan alleen vergeven. Hij doet er wat aan. Als in Efeze staat dat hij de gemeente reinigt, is dat heus veel meer dan dat hij onze zonden vergeeft. Hij verandert ons. Hij stelt ons volmaakt voor hem, enzovoorts. En dat betekent dat er inderdaad heel wat in ons leven is, ik bedoel niet incidenteel, nu, dus voor alle duidelijkheid zeg ik het erbij, maar dat er heel wat in onze levens is wellicht wat er habitueel is, uit gewoonte. Wat de Heer wil wegnemen. Hij verandert ons, dat is het inderdaad. Hij geeft ons ander leven, geeft ons een andere levensinhoud, een andere gerichtheid, verlost ons van dingen waaraan wij gebonden zijn. Het woord verslaving wil ik niet gebruiken, want dat is al zo'n belaste term. Maar bij gelegenheid is dat wel degelijk van toepassing. Dat wil hij doen. En het beste is om dat zo snel mogelijk ook te laten gebeuren, want de Heer wil dat doen. En want hoe langer je aan die gewoonten vastzit, hoe beroerder het is om er nog af te komen. Dat weet u toch? En het risico is ook dat als je 1, 2, 3 keer hebt laten weten aan de Heer of hebt laten merken aan de Heer dat je het eigenlijk niet wil, dat hij de volgende keer gewoon overslaat. Dan staat er, en de Heer verhardde Farao's hart, uiteindelijk, enzovoort. Ik weet niet hoeveel kansen u krijgt. Ongeloof, afwijzing van de Heer neemt hij niet zo vaak, hoor. Nee, hij is langmoedig. Hij kent ons, houdt rekening met ons. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij zich laat beledigen door zijn kinderen. Dan zegt hij gewoon, nou ja, die is de erfenis niet waard. Dat is de Bijbelse gedachte. En zelfs Paulus zegt, er zijn er nou eenmaal onder ons, ook als broeders en zusters, hij zegt, er zijn er onder ons, die zijn onverbeterlijk. Laat maar liggen, laat maar gaan, daar kun je niks aan doen, ze leiden je alleen maar af. Je hebt een afkeer van deze. Dat staat er echt allemaal, hoor. Ik had u toch gezegd dat ik u wel door de strot zou drukken. Toen zei iemand, god, dat heb ik nou nog nooit van hem gehoord. Dat is nieuw. We dachten dat een ander. Dan zeg ik, wat nou, heb je dan nooit opgelet? Moet ik het bewijzen met bandjes van 25 jaar of langer geleden? Dit is de Bijbelse boodschap. We komen tot de Heer niet alleen maar om eeuwig leven te ontvangen. We komen tot de Heer liefst om in één keer heel ons leven en hebben en houden bij hem te brengen. Te zeggen, Heer, maakt u er wat van. En dan moet je nooit vergeten dat je dat ooit tegen de Heer gezegd hebt. Altijd bij blijven. En als je het toch vergeet, herhaal je het maar. Er is niks meer mis. Dat kan vandaag nog. Want hoe dan ook, ik zal u wat voorlezen. Heb je Bijbel? Ja, daar gaat hij. Zomaar, ik zal u wat voorlezen. Even snel. Lucas 1, vers 74. Make a note. Lucas 1, vers 74. In de lofzang van Zacharias. Daar ben je nog niet eens in Lucas 2, zeg maar. Hè? Dus het is nog voor kerstfeest. Lucas 1. Waar de Heere, de God van Israël, geloofd wordt. Geprezen wordt namelijk. Zacharias, de uitvinder van de preesbijeenkomsten. Nou goed. Die looft de naam des Heren, omdat wij, vers 74, omdat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden. Wat zijn onze vijanden, waarvan worden wij ook alweer verlost? Nou even systematisch, hè? Voor de afwisseling deze week even heel systematisch. Waar worden wij ook alweer van verlost? Wie zijn die vijanden? Zonde, dood en wet. En deze drie zijn één. Want het is allemaal dood. Zonde bewerkt dood enzovoorts. En wet is een bediening des doods. Die bewerkt ook de dood. Maar het heet zonde, dood en wet. Daarvan worden van zonde. Wat is dat zonde? De zondige natuur. Niet van één enkele zonde. Van de zondige natuur. Waarvan? Van onze natuur. Van de heerschappij. In onze de heerschappij van de zonde, want de zonde zal over u niet heersen. En reken mezelf er maar eens even uit wat dat dus betekent. En waar wij dus van verlost worden. En wat niet over ons zal heersen. En bekijk maar eens wat er dan heerst in uw leven en wat het belangrijkste is in uw leven. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, want als de wet heerst, heerst de zonde. Maar onder de genade, want genade zou heersen. En dan terug naar Lucas 1, vers 74. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden. Zonde, wet en dood dus. hem dienen zouden zonder vrezen. Niet in de vrijheid zouden staan, zodat het allemaal geen bal meer uitmaakt. Omdat je toch wel in de hemel komt, vanwege de rijkdom zijner genade. Nee, het is opdat wij hem dienen zouden. En let op de uitdrukking, zonder vrezen. Wat was er ook alweer zonder vrezen? U weet wat dat boekje? Liefde, zuster, ja, precies, ja. In de liefde is geen vrees. Dat is 1 Johannes 4. Of daar in de buurt in elk geval. Zie, daar gaat het over. Opdat wij hem zouden liefhebben. Dat staat er niet. Maar er staat opdat wij hem dienen zouden. Maar ik heb u van de week verteld, dat is in de praktijk hetzelfde. Liefhebbers dienen. Wij worden verlost uit de hand onze vijanden. Niet opdat we met de hakken over de sloot en ondanks alles toch nog in de hemel zouden komen. Maar opdat we de rest van ons leven hem dienen zouden zonder vrezen. Hebben we het niet? Mooi. En dat in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. Al de dagen onzes levens. Zou meteen... ik werk mijn lijstje wel even af. Ik ga naar Hebreeën 9 vers 14. Ik hoop dat u die in elk geval uit het hoofd kent. Hebreeën 9 vers 14. In een lastige context, rijk aan symboliek. Maar er staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. En dan zegt men, ja, dat is makkelijk. Onze gewetens zijn gereinigd. We hebben geen weten van zonde meer. Dus ik kan maar aan. En vult u zelf dan maar een werkwoord in. Er staan er genoeg. En we hebben er al genoeg gelezen in hoog tempo. Maar er staat, hij zal het bloed van Christus, dat wil zeggen de actieve, levende Christus, die een werk aan ons zou doen, ons zou reinigen, dan wel de voeten wassen, die verzoening zou doen voor de zonden zijns volks, met de term uit deze Hebreeënbrief, die zou onze gewetens reinigen van dode werken. Waarom doet hij dat? Opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is het doel. En daartoe maakt hij ons bekwaam. En ik zeg al jaren bij dit vers, en sommigen merken hier nooit wat van, blijven rondlopen met een verontreinigd geweten, laten zich niet reinigen, omdat geen haar op hun hoofd eraan denkt om de levende God te dienen. Ze hopen dat God hen dient. Hebben jullie nog? Ik zeg het nu wat hard, maar het is maar dat u kijkt of het misschien op u van toepassing is. Waarschijnlijk niet, hoop ik, want anders heb je een probleem. Maar men zal zich dat toch realiseren. Hoe komt het dat zoveel gelovigen rondlopen met schuldgevoelens? Omdat ze de Heer niet willen dienen, dat is een goed excuus. Ze voelen zich minder waardig en ze cultiveren die gevoelens. Ondanks dat de Bijbel zegt dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus, en voor zover er wat aan mankeert, zou hij er wat aan veranderen. En daar zal men zich aan overgeven. Zie, het begint met geloof. Natuurlijk geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus in het verleden. En daarna de hoop, ja, die wordt dan meteen uitgekleed. Als die verder komt dan dit namelijk, wordt die hoop uitgekleed tot, nou ja, en in de toekomst gaan we naar de hemel, wat niet waar is, overigens. Want we zijn al gezet in de hemel. Dus dat is al een misverstand. Maar bovendien, wat de Bijbel noemt onze zalige hoop, is niet dat we in de toekomst in de hemel zullen zijn en dat ook zullen zien, maar het is die erfenis. En die gaat alleen langs de route van een leven gewijd aan zijn dienst, want dat is het resultaat van het werk Gods. Daarom doet hij dat, opdat wij hem zouden dienen. Nog eens wat gek zeggen, wij waren toch verloren, weet u nog? Wij waren verloren, toch? Ja? Oké, volgende vraag. Wie was dan de verliezer? Wij niet. Wij waren het verloren voorwerp. Hij was de verliezer. En daarom is hij degene die ons terugzoekt. Die komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zie. Opdat hij ons alsnog zou gebruiken tot zijn eer. Dat is het doel van Gods verlossing. Het is niet op ons gericht, wij zijn er het voorwerp van. Maar het is op hem zelf gericht. En daar gaat het om. Wij profiteren ervan, als het goed is. Maar we begrijpen ook de consequenties daarvan. Dat wil zeggen, wij waren verloren, het was een beroerde toestand. En het enige alternatief is dat wij de Heer dienen. En daartoe maakt hij ons bekwaam en onze morele verantwoordelijkheid naar hem toe is dat wij hem dat werk dat hij in der tijd aan ons begonnen is ook zal voortzetten. Wij moeten ons daartoe overgeven, dat is heel de bedoeling. En dan doet hij zijn werk. Zie. Want wij worden gereinigd van dode werken, dan wel onze gewetens gereinigd van dode werken, om de levende God te dienen. En ik aarzel, want ik zou hiernaast natuurlijk moeten lezen Romeinen 6. Maar ja, dan kan ik het hele hoofdstuk wel bespreken, want het gaat over niks anders dan dat, hè? Romeinen hoofdstuk 6. Ik heb er nog bandjes van uit 1980 of zoiets. Nou, ik niet, maar sommigen van u wel. Dan kunt u horen dat ik daar precies hetzelfde zeg. Gods woord is niet veranderd, de boodschap verandert niet. Romeinen 6, daar staat dat wij, vers 8, met Christus gestorven zijn en dan logischerwijze ook met hem zullen leven. Niet in de toekomst, maar in het heden, als de logische consequentie van het een en ander. Als we met hem gestorven zijn, zal het toch ook zo wezen dat we met hem opgestaan zijn. Maar die hadden we al gelezen in Romeinen 8 van de week. Hè? En dan wetende, hoe vaak zijn we het woord weten tegengekomen van de week? Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Die vijand is verslagen dus. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En dat hij leeft, leeft hij niet der zonde, maar gode. Dat wil zeggen, hij leeft niet langer onderworpen aan de zonde, want hij was voor ons tot zonde gemaakt en hij droeg onze zonde, was daaraan onderworpen. De consequentie was dat hij stierf. Dat is de werking van de zonde. Hij stierf dus ook inderdaad. Maar dat hij leeft, leeft hij gode. Namelijk onderworpen aan God. Dat wil zeggen, niet als dienstknecht van de zonde, maar als dienstknecht van God. Of in gewoon Nederlands, een beetje verzwakt dan, dat hij leeft, leeft hij voor God. Ook door God, maar dat staat hier niet. Hè? Het is voor God. En dan alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel voor de zonde dood zijt, zodat we de zonde niet meer dienen. Die heerst niet meer, net zo min als de dood over ons heerst. Maar voor God, gode levend, voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Wordt de macht van de zonde dan dus minder als we kinderen God zijn? Nou, voor alle praktische doeleinden, ja. In elk geval is het zo dat er een veel sterkere kracht in onze levens komt. Een sterkere kracht dan die van de zonde. En daarom kun je niet zeggen, ja maar dat is nou eenmaal, ik ben nou eenmaal een opvliegend type. Of ik ben nou eenmaal, weet je veel niet te vertrouwen. Of ik ben nou eenmaal zwak, of wat je allemaal maar kunt wezen. De geest woont in ons. God heeft ons die kracht des Heiligen Geestes gegeven die in ons zou werken. Je hebt geen excuses meer. En vandaar, ik vermag alle dingen die hem in hem die mij kracht geeft. Leuk hoor, zing als kanon. Hè? Maar nou in je leven zelf. Liederen zijn leuk, zeg ik altijd. Ik meen het ook. Even onder elkaar, even los dingen. Heb je er wel eens over nagedacht? De meesten van ons hebben welke Bijbelse waarheid dan ook voor het eerst gehoord, niet uit de prediking maar uit liederen. Vergis je maar niet hoe belangrijk die zijn. Nou goed, dat was weer genoeg. We komen weer terug na deze break. Nee, daarom zingen we liederen. En daarom maken we liederen. Om de inhoud ervan, die beklijft. Zie? En daarom moet je kinderen vroeg liedjes leren. Ben je serieus? Nou goed, maar dat even terzijde. Maar kijk wat hier staat is, dat dan de zonde niet heersen. Dat u af en toe in een fout valt, een misstap begaat, want dat is wat zonde is, oké. Maar om een verkeerde weg te lopen continu, zodanig dus dat dan dus de zonde heerst, want het is de misse weg, hè, heet zoiets. Dat is geen enkel excuus voor. Naar mij wel, maar naar de Heer niet, en daar gaat het maar om. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar, die zonde namelijk, te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. Kortom, stel uw lichaamsdelen, uw leden, niet aan de zonde ter beschikking tot gereedschappen, wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf, goden, als uit de doden levend geworden zijnde, stel uw leden, uw lichamen dus, goden, aan God ter beschikking, tot gereedschappen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, heerschappij van de wet uiteraard, maar onder de genade. En andersom, 5 vers 21 zegt het ook, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, maar we zijn gestorven. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Heb je Romeinen 6 nog? Vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Goden dienstbaar gemaakt zijnde. Dat zijn die twee dingen met een niemandsland ertussen waar je tussen kunt blijven. Als alternatief, als optie. Iets dat de Heer als mogelijkheid heeft opengelaten. Maar in tegendeel, je bent van de zonde vrijgemaakt als je goden dienstbaar gemaakt bent. En als u niet ter zonde vrijgemaakt bent, dan bent u blijkbaar goden niet dienstbaar. Of lees ik nou iets verkeerd? Dat staat er zo, toch? Van de zonde vrijgemaakt en dus goden dienstbaar gemaakt zijnde. Heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het doel, het einde, het eeuwige leven. Dat wil zeggen, God geeft ons dat eeuwige leven te leven. Dat is ook de strekking van vers 23. En daarin heerst niet de zonde. Ik was onderweg naar 1 Thessalonicenzen, geloof ik. Hè? 1 Thessalonicenzen 1, vers 9. Gewoon één zin. Hoe gij, halverwege het vers, 1 Thessalonicenzen 1, vers 9. Hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. Misschien wist hij het niet toen hij tot geloof kwam, maar het was om de levende en waarachtige, de waarheid, hè, de waarachtige God te dienen. Dat was in ieder geval Gods doel ervan. Zie? En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, welke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost. Leuk hè, die ons verlost. Nu reeds, tegenwoordige tijd, van de toekomende toorn. Dat is een doorgaand werk in heden en toekomst. Nog een keer, hoe gij van God bekeerd zijt, hoe? Wel door geloof. Om de levende en waarachtige God te dienen, daar heb je liefde. Want dat is liefde. Hem dienen, hem lief hebben. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En daar hebben wij dus hoop. En die dingen zijn niet van elkaar te scheiden, horen bij elkaar. Dat is wat 1 Korinthe 13 dus zei, waar we deze week mee begonnen zijn. Nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie. Toch? Geloof, hoop en liefde. Dat is bepaalt ons leven. Maar er staat, die ons bekeerd heeft, dat wij bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en dus onze blik te richten op de toekomst, want dan zullen wij niet in de toren komen zoals dat voor de hele wereld geldt, maar dan zullen wij heerlijkheid, loon, erfenis of hoe het maar heet, ontvangen. Nou, dan had ik nog, wat had ik nog meer? Galaten. Nog eens een keertje. Galaten 2. Vers 19. Wij staan toch in de vrijheid? Wij zijn toch de wet, der wet gestorven? De wet heerst toch niet over ons? Wij mogen dus alles? Dat is zo, maar dat is niet het doel ervan. Er staat, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik alles mag, opdat ik alles kan. Nee, opdat ik voor God leven zou. En iets verder staat in vers 20. En hetgeen ik nu in het vlees leef, en voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw, door het geloof namelijk, van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat zei Paulus? Voor zover en wat ik ook leef in het vlees, mijn hele leven in het vlees dus, dat leef ik in de praktijk door het geloof, door de trouw van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Kunt u dat nazeggen? Dat uw leven als zodanig en wat u ook leeft en waaruit het ook bestaat en hoe het ook gericht is, het is door de Heer Jezus Christus die dat in ons bewerkstelligt. Dat is een gewetensvraag, ja. Maar zo zou het moeten zijn. En niet alleen zo zou het moeten zijn, zo kan het zijn. En daarom zou het zo zijn. Dat is wat hij tot stand gebracht heeft. Enzovoorts. En wat dacht u van 1 Petrus, hoofdstuk 4. Misschien wat heen en weer, maar ja. 1 Petrus 4. Waar staat dat wij behouden geworden zijn. Ik vat het maar samen uit vers 1. Vers 2. Van 1 Petrus 4, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, dat zijn we zelf ook dus, onze eigen begeerlijkheden betreft het ook, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God. De tijd die over is in het vlees, wat las ik, al de dagen van ons leven, in Lucas 1 was dat toch, vers 74. De tijd die over is in het vlees te leven. Naar de wil van God. Want het is genoeg. Dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. En gewandeld hebben in ontuchtigheid, begeerlijkheid, wijsappen, brasserij, drinkerij, gruwelijke afgoderijen. En wat er wezen mag. Zie. Het alternatief is toch duidelijk. De tijd die over is in het vlees. Zouden wij naar de wil van God wandelen? Wat hadden wij nog meer? Eens even kijken. 2 Korinthe 5, vers 15. 2 Korinthe 5, vers 15. Oh ja, natuurlijk ja. 2 Korinthe 5, vers 15. Wij oordelen, wij zijn van mening. Bij oordelen, dat is een juridische uitspraak dus, overwegende het een en ander, maar dat stond in de voorgaande verzen, wordt een juridische uitspraak gedaan bij oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En dat is zo, hij is voor allen gestorven, opdat, komt weer het doel van onze behoudenis, hè. Opdat degenen die leven, dat zijn dus degenen die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, de gelovigen, hij stierf voor allen, dat zijn alle mensen. Maar hij leeft voor de gelovigen. En dus, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, vooral voor de goede orde, niet meer hun eigen leven zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. En dien die voor hen gestorven en opgewekt is, dat vervangen we voor het gemak even door de naam Christus, de term Christus. Dat wil zeggen, wij gelovigen zouden niet meer onszelf leven, maar Christus leven. Hebben jullie dat nog? Niet meer ons eigen leven zou tot ontwikkeling, tot realisatie komen. En niet meer onze eigen natuur zou welichtieren, om zo te zeggen. Maar Christus zou in ons geleefd worden. Begrijp je me goed? Uiteindelijk is het niet iemand anders. Dat is dat leven wat wij hebben ontvangen. Christus in ons. Zie? Het is heus in staat om in ons levend die oude mens en al wat daaraan is, wat hem niet bevalt en in de weg zit, weg te werken. Maar je moet het wel willen. Zolang wij dat vasthouden, dat is het verhaal. Die zondagsschoolverhaaltjes begin ik langzamerhand te begrijpen, weet u wel. Dat is het verhaal van die van dat flanelbord, van die deurtjes van het hart open, weet u wel. Daarom moet je dat de kinderen vertellen, dat begrijpen ze niet, maar dat maakt niet uit, dat komt later wel. Als zover is, weten ze het. De Heer toelaten in hart en leven. En niet ervan uitgaan, de Heer laat ons toe bij hem. Dat is wel zo, maar de bedoeling is dat wij hem toelaten in ons. Hij zou zijn alles in allen. En dus zouden wij niet meer onszelf leven, maar wij zouden Christus leven. Nou ja, het zegt Paulus ook in Filippenzen, het leven is mij Christus. En in Galaten, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en woorden van gelijke strekking. En ik noem er nog één, dan hou ik ermee op, namelijk Efeze 2... Efeze 2 vers, nou ja, daar staan in die beroemde verse van vers 8, daar staat dat we uit genade zijn zalig geworden, dat we door het geloof zijn zalig geworden, dat we niet uit onszelf zijn zalig geworden, dat het Gods gave is dat wij zijn zalig geworden, dat we niet, vers 9 inmiddels, dat we niet uit de werken zijn zalig geworden. En ik heb niet zoveel stemverheffing meer over, maar ik had moeten lezen. Niet uit de werken. Wat dan wel? Nee, de zin luidt niet uit de werken. De zin luidt niet uit de werken. Dat weet ik zeker, want het staat erachter namelijk. Hè? Niet uit de werken. Want wij zijn zijn maatsel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Heb je dat? Korter, niet uit werken zijn we zalig geworden, maar tot goede werken zijn wij zalig geworden. En dat is altijd het misverstand. Dus wij zeggen, wij worden niet uit werken zalig, maar door geloof alleen. Dan zeggen ze, ja, maar de Bijbel spreekt over goede werken die je moet doen om zalig te worden enzovoort. En dat is een hardnekkig misverstand. Wij worden wedergeboren zonder de werken. Daar hoef je niks voor te doen. Je mag er niet wat voor doen zelfs. Zie? Maar als wij behouden zijn, zijn wij behouden, opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Zegt vers 10. En die werken leiden wel degelijk tot zaligheid, maar niet tot de zaligheid van de geest als zodanig, maar tot de zaligheid van de ziel, van de wandel. En het drukt zich uiteindelijk uit ook in de zaligheid van het lichaam. Daar hebben we het over gehad even, dus daar ga ik dan maar niet meer op in. Heb je dat nog? Wel degelijk goede werken. God zij dank bovendien ook nog dat je in dit leven tenminste wat kunt doen dat waarde heeft voor de eeuwigheid. Toch? Dat je iets kunt doen dat blijft. En dat ook als zodanig later erkend zal worden en van Gods wegen gebruikt zal worden. Nou goed. Tot goede werken dus, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Daaraan mankeert niks. Daar is alles bij, ik zeg het voor de weet ik hoeveelste keer, wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Het gaat niet aan om de eigenaardigheden van ons vlees, dan wel de veronderstelde eigenaardigheden of tekortkomingen, de manco's van ons vlees aan te wenden als een excuus om niet te behoeven beantwoorden aan het doel wat God zich met ons leven gesteld heeft. En ik spreek met wat klem, bent u misschien niet van me gewend, altijd zo. Maar ja, het is natuurlijk een zeer ernstige boodschap. En als u straks voor de Heer staat en hij zegt van ja, maar dat was niet de bedoeling. Dat komt heus veel harder aan hoor. Dan ben u vast gewaarschuwd. Wat wij zouden doen, namelijk... Nee, laat ik heb het nog even voor me liggen, dus zeg, voeg ik er even aan toe. Hier wordt in vers 10 die goede werken geïntroduceerd. Maar voor degene die zijn Bijbel kent... De rest van hoofdstuk 2 en ook hoofdstuk 3 bovendien spreken over die erfenis. Want die zeggen dat wij als kinderen Gods nou eenmaal deel hebben gekregen aan de zegeningen die in Israël beloofd zijn. En dat we samen met de gelovigen uit Israël, dan wel uit de Joden, gebouwd worden tot een geestelijke tempel, tot een huis Gods. Dat wil zeggen tot een volk van eerstgeborenen, want dat is het. En dus inmiddels hoofdstuk 3, dat wij mede-erfgenamen zijn van diezelfde beloften omtrent dat eerstgeboorterecht enzovoorts. Dus het gaat meteen over de hoop waarin we onderweg zijn en over het resultaat van de goede werken waarin wij zouden wandelen. Hebben we die nog? Dus je vindt precies dezelfde dingen in dezelfde volgorde. En daarna volgt hoofdstuk 4. En die begint met, ik bid u dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. En het is weer een gewetensvraag, maar de vraag is uw wandel waardiglijk uw roeping? Uw wandel, uw dagelijkse leven, hoe dat eruit ziet. Uw gerichtheid, komt dat overeen met wie u bent als kind van God? Kind van God. En geroepen zoon, ja, dat hoef ik u niet te vertellen, dat moet u zelf uitmaken. En als het niet zo is, wordt het hoog tijd om u te melden bij de Heer. Voor de verandering, voor de verbetering bedoel ik. Voor de reiniging, voor heiliging van het leven. Daarna ga ik naar... Colossense hoofdstuk 3, terwijl ik het aankondig, denk ik, geloof dat ik daar vorig jaar ook geëindigd ben. Maar goed, Colossense 3, waar hoofdstuk 2 sprak over dat we vrij zijn van de wet. Omdat wij nou eenmaal volmaakt gesteld zijn in Christus en met hem gestorven zijn enzovoorts. Maar dan... Vers 3, hoofdstuk 3, vers 1. Indien gij dan, dat gelooft u toch, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, dat wil zeggen, zoek zijn eer, zoek zijn gerechtigheid. Mooi hè, dat liedje zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid enzovoort. Prachtig hoor. Maar doen we het ook? Of zoeken we eigen recht? Of proberen we eigen recht te verdedigen of voor te wenden. Zo van, wij zijn nog in het vlees, wij zijn zwak. Het vlees heeft zo zijn noden, die verdragen het daglicht weliswaar niet. Maar we kunnen toch, want we zijn nog eenmaal zo, kunnen toch recht op laten gelden. De Heer weet toch dat we dat nodig hebben. Hè? Wat een onzin zeg. Zoek de dingen die boven zijn. Zie. Waar Christus is, zoek zijn gerechtigheid. En hij geeft ons wat wij nodig hebben. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. In de zin van, hij is de Allerhoogste. Welke instantie kun je beter hebben? Hè? Bedenk de dingen die boven zijn. Want dat is de variant op zoeken. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Hoe doe je dat? Wel, bedenk de dingen die boven zijn. Is een mens dan vrij om te denken wat hij wil? Oude vrouw weer. In details niet, maar in de algemene richting wel degelijk. Wat je daarvoor moet doen, is je bewust bezighouden met deze dingen. En daarom zijn we hier van de week, dus ik spreek weer eens voor eigen parochie. Dus ik vind het altijd moeilijk om dit soort dingen te zeggen. Maar goed, ik hoop toch dat u ze serieus wil nemen. Bedenk de dingen die boven zijn. Richt u daarop, houdt u zich daarmee bezig. Niet als theorie, niet als hobby. Maar gewoon, daar moet onze gedachten naar uitgaan. Je moet bij wijze van spreken midden in de nacht wakker worden met een bijbeltekst in je hoofd en dat soort dingen meer. Of met een gebed, of weet je veel wat, of met een lied. Daar zijn liederen ook heel goed voor. Ja. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en daarmee bevrijd van de wet. Dat is zo. Maar gij zijt gestorven en uw leven dat u daarna hebt ontvangen, daar gaat het om. Is met Christus verborgen en daarmee ook geborgen overigens. En verzegeld en weet je veel allemaal in God. En dan volgt dus de hoop, wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, staat ertussen. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik twijfel er niet aan dat heel de gemeente met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, de gemeente als zodanig, maar hier worden toch wat condities vermeld. Want hoe heerlijk is het dan? En dan staat er toch heus eerst, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. En dan staat er, wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, die ons leven is. En voor zover hij ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want het lijden van de tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar als Christus niet uw leven is, in de praktijk van uw leven, is het slecht gesteld met de heerlijkheid die u zult ontvangen. Dat staat er toch? Goed. Ja, niet alleen hier bedoel ik, maar op talloze andere plaatsen. En dus, vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Niet cultiveert u die leden die op de aarde zijn. Dood dan de leden, uw leden die op de aarde zijn. Welke dan? Nou ja, hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst? Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Daar straks lazen we over de kinderen der duisternis, zij dan hun medegenoten niet. In Efeze 5. En hier staat iets dergelijks. Dood dan die dingen. En wat betekent dood? Doden ook alweer? Bestrijden? Nee. Afsnijden. Afstand vernemen. Zich afkeren. Dood is scheiding. Dat wil zeggen, men zou er afstand van nemen. Men zou zich distantiëren. Heb je dat nog? Je zou er gewoon bij vandaan lopen. Er zijn allerlei methoden voor. Dat is zo. Om je ergens op te richten, om je gedachten te bepalen bij de goede dingen, om het goede te zoeken in plaats van het kwade enzovoort. Hè? Dood dan uw leden die op de aarde zijn, hoe de dingen afkomt is. om welke de toorn Gods komt over de kinderen de ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Het staat in de verleden tijd, maar helaas, er zijn er die er nog steeds in leven. Onder het motto, ben toch gered, in de genade Gods, ik heb toch vergeving, enzovoorts. Maar dat was niet de bedoeling. En dus, maar nu legt ook gij dit alles af. Dat kun je dus, anders stond het er niet. Legt ook gij dit alles af. En als je het niet kunt, dan weet je toch wat je doen moet. Dan zeg je tegen Heer, ik wil dit alles afleggen, maar ik kan het niet. En als je oprecht bent, realiseer je wat je allemaal nog hebt nagelaten daarin. En hoe hypocriet het is soms om dit soort dingen tegen de Heer te zeggen. Omdat je gewoon eigenlijk toch niet wil. Je wil wel, maar het mag niks kosten. Vooral geen moeite, geen geld, mag je leven niet veranderen. Je wil graag gewoon zo doorleven, maar dan met de Heer. Ja, dat gaat niet. De Heer heeft leven voor ons. Ander leven. En ons eigen leven, er staat, dood het of leg dit af. De uitdrukking is ontleend aan een kledingstuk dat je gewoon uittrekt. De uiterlijke vorm, dat kan. Daar kun je toch voor kiezen. Toch? Nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit je mond. Liegt niet tegen elkander. Precies, liegt niet tegen elkander. Terwijl gij uitgedaan hebt, dat is nog steeds het kledingstuk, de oude mens met zijn werken. Want zolang je dat jasje aan hebt, zal ik maar zeggen, heb je wat te verbergen. Zonde in onze levens brengen scheiding, brengen dood, maken leven en lieven onmogelijk. Daar hebben we het ook aan het begin van de week al over gehad, dus ik hoef er niks meer over te zeggen, denk ik. En de waarheid spreken met elkaar blijkt daarom zo moeilijk, omdat we voor elkaar zoveel te verbergen te hebben. Niet dan? Oh, misschien hebben jullie er geen probleem mee. Maar ik neem aan dat er genoeg zijn die daar wel problemen mee hebben. Natuurlijk wel. Mensen komen te dichtbij. En dan doe je een paar stappen achteruit. Nee, sommigen uit zelfbescherming, dat is heel goed. Maar in veel gevallen is het iets anders, hè? Stel je voor dat die mensen bij je naar binnen kijken. En erachter komen hoe je werkelijk leeft dag in dag uit. Of dat je je verspreekt. Iets zegt wat je beter niet had moeten zeggen, omdat je het geheim wil houden, hè? Terwille van je reputatie en al dat soort dingen weer. Over die werking gaat het. En dan maar klagen over er is zo weinig liefde onder de gelovigen. En wilt u spreken over de liefde? Ja, ja. Hoezo? Dat wil je toch helemaal niet? Je wil die mensen toch op afstand houden en je dubbele leven voortzetten? Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Als wij de waarheid betrachten in Christus enzovoorts, de waarheid dienen, is er geen enkele reden om ergens over te liegen. Toch? Vers 10, en aangedaan hebt, dat is ook een kledingstuk, dat kun je dus net zo aantrekken. Als dat je het andere uitdoet. Aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot gemeenschap. Er staat kennis, maar kennis is gemeenschap en gemeenschap is kennis. En dus zijn er twee synoniemen voor leven en voor liefde. Aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd, veranderd, vernieuwd wordt tot kennis, tot gemeenschap. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Niet wij zullen veranderd worden naar zijn beeld. In de toekomst, wij worden veranderd naar zijn beeld. Want dat is wat de Heer aan ons beloofd heeft te zullen doen. Hij is daarmee bezig, dat is zijn werk. En dus wij blijven niet wie wij waren. Wij worden veranderd. Dat zal hij doen, dat heeft hij beloofd te zullen doen. Wij worden veranderd naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Kortom, wij zouden Romeinen 8 het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden en daarom ook met hem erven. En dus vers 12, zo doet dan aan, dat kledingstuk nog steeds, doet dan aan. Als uitverkorene Gods, want als u een gelovige bent, dan bent u een uitverkorene Gods. Dan bent u gepredestineerd tot zoonstelling. Dan bent u geheiligd en bemind van Gods wegen. Maar doet dan ook aan de innerlijke bewegingen, motieven, der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Heb je dat? Dat heet elders de vrucht van de geest. En hier heet het, je kan het gewoon aandoen. En in ieder geval, je zou ervoor moeten kiezen. Verdragende elkander. Ik vind ook dat dat moet. Dat wij elkaar moeten verdragen. Maar het feit dat wij elkander verdragen, wil nog niet zeggen dat wij van harte instemmen met elkanders leefwijze. Misschien is dat een misverstand dat heerst, zou kunnen. Zo van, daar mag alles. Niemand zegt er ooit wat van. Waar zeg ik er dus nu wat van? Dat wij u verdragen, broeder of zuster, is niet omdat we instemmen met uw leefwijze. Dat we u verdragen, is omdat u beweert een kind van God te zijn. En wij twijfelen daar niet meteen aan. En na verloop van tijd misschien toch wel. Want als de liefde voor dat woord van God niet blijkt, en als de liefde voor broeders en zusters niet blijkt, dan hebben we toch zo onze bedenkingen. En als je nooit wat voor een ander over hebt, en in plaats daarvan altijd anderen, en vooral ons, lastig valt met dingen die uw verantwoordelijkheid zijn, dan begin ik toch wel eens te twijfelen, denk ik, zit daar dat leven van Christus in? Misschien wel, maar dan wordt het tijd dat u dat leven gaat leven. Liefhebben betekent niet dat men anderen lastig valt met het eigen leven, maar dat men anderen verdraagt, dan wel verdraagt. Als u die woordspeling mij niet kwalijk neemt. Ik kom er niet meer aan toe. Maar dat is Romeinen hoofdstuk 14. Wij die sterk zijn. Wij verbeelden ons toch dat we sterk zijn. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En dus andermans karretje op de rails te zetten. Hè? En niet te duwen, precies. Hè? Maar daar staat, wij zouden elkander verdragen. En tot hulp zijn. Inderdaad, in dat geestelijk leven wel te verstaan. In die toewijding aan de Heer. Als iemand niet weet hoe hij de Heer moet dienen, kom het me vragen. Maar ik ben een erg praktisch man. Dus ik geef u waarschijnlijk wat werk mee naar huis. Dat we gisteren af had moeten wezen. Want die filosofische vraagjes, daar ben ik niet gevoelig voor. Wil u wat werk doen? We hebben nog wel wat. Hè? En anders weet Eve nog wel wat te bedenken. Maar goed. Verdragende elkander. Degene die van goede wil zijn namelijk. Verdragende elkander. En vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. De meeste van u ken ik niet van nabij. Maar dat maakt me ook niet uit. Dat is ook makkelijker. Dat kan je ook makkelijker vergeven. En wie u bent en hoe u leeft gaat mij niks aan. Het enige waar ik me soms zorgen over maak, is of u wel weet waar u mee bezig bent. Of u die goede keuze wel eigenlijk wel gemaakt hebt. En verder gaat het me niks aan. Zie. Maar aan de andere kant, mij persoonlijk is mijn verantwoordelijkheid om u deze Bijbelse waarheden voor te houden. Zo zouden wij leven, zo zouden we eruit zien. Dat is wat de Heer in ons zou bewerkstelligen. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En dan vers 14. En boven dit alles, en dan ben je net weer terug in 1 Korinthe 13. Maar de hoogste van die is de liefde. En hier staat, en de meeste van die is de liefde, staat er. En hier staat, en boven dit alles, de liefde. En de vertalers laten het aansluiten bij vers 12. Doet aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. En dan vers 14. En boven dit alles doet aan de liefde. En als u nou vraagt wat is liefde, dan staat hier de definitie. Daar kom je maar zelden tegen in de Bijbel of in andere klassieke literatuur. De definities, dat is een moderne vinding. Hier staat er een. Liefde is de volmaakte band. Verbondenheid, gemeenschap, toch? Daar zouden wij aan doen, die zouden wij eventueel praktiseren, daar zouden wij ons richten. En alles in ons leven dat scheiding brengt, ook dat wat ons afzondert van anderen, maar ook natuurlijk dat wat anderen afzondert van ons, is het tegenovergestelde van liefde. En is ook het tegenovergestelde van leven. Het is namelijk dood. En het is scheiding. Hebben we die nog? En het is niet zo dat we ons op elkaar zouden richten of ons aan elkaar zouden meten. Maar wat wij zouden doen is simpelweg dit. Wij zouden naderen tot die troon der genade. We zouden ons bij de Heer melden. Hij geeft ons een plaats te midden van de gelovigen. En daar ontmoeten wij elkaar. Dat is ook wat deze tafel in ons midden feitelijk uitbeeldt. Wat ons bindt is dat wij aanzitten aan één tafel. En daar niet alleen gevoed worden, want dat is wat de tafel voorstelt, leven. Maar ook daar oefenen wij gemeenschap, om eens een vreemde term te gebruiken, maar dat is wat het is. Dat wil zeggen, daar wordt die gemeenschap gepraktiseerd. Wij zijn één familie, we zijn ook één bedrijf in zekere opzicht. Wij dienen één en dezelfde Heer en aan zijn tafel zitten wij aan. En daar horen we bij elkaar. Praktische gemeenschap, de praktische liefde, ook onder gelovigen in het algemeen onderling, kan er alleen maar zijn daar waar wij, ieder voor zich, maar waar wij onze levens aan hem hebben gewijd, de oude mensen hebben uitgedaan, de nieuwe mensen hebben aangedaan, daar waar wij zoeken de dingen die boven zijn, daar waar wij elkaar niet lastig vallen of ergeren. Met onze levenswandel, omdat we nou eenmaal wat opvliegend van aard zijn, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld, wat het maar is, want andere dingen wil ik niet noemen. Integendeel, wij zouden zijn eer zoeken, wij zouden zijn werk doen. En daarom lees ik toch even verder, want er staat hier, vervolgens, er staat boven dit alles de liefde zouden we aandoen. De welke is een volmaakte, de volmaakte band, dat is wat liefde is, gemeenschap. En de vrede God, want liefde en vrede drukken ook hetzelfde uit. Vrede is namelijk verbondenheid van die twee partijen die met elkaar overhoop lagen, weet je nog. De vrede van God heersen in uw harten, ondanks wat voor omstandigheid ook, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dus je kan beter ophouden met filosoferen, want dan zit je alleen maar vol met je eigen woord. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid leert en vermaant elkander met psalmen, die heb ik al toegelicht, en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, al is het ook de afwas, zeg ik tegen de broeders. En al wat gij doet, met woorden, want dat komt altijd eerst, of met werken, al wat gij doet, doe het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. De vraag is, maar die had u begrepen hopelijk, is dat op u van toepassing? Al wat gij doet, sommigen denken de Heer dienen wil zeggen het evangelie verkondigen. Andere mensen vertellen over de Heer Jezus, over Bijbelse waarheid en zo. Maar dan heeft men het omgedraaid. Dat is inderdaad het werk van de Heer. Dat is de Heer dienen, dat is waar. Maar al wat je kunt doen, al wat je doet in je leven, al werk je gewoon voor de baas, zal ik maar zeggen. Het zou zijn als voor de Heer. Dat wil zeggen, men zou het doen in bewustzijn dat voor wie men ook werkt en door wie men ook betaald wordt, men is in dienst van de Heer. Voor hem doet men het. Staat op een andere plaats, met name in Efeze. Zodat we ook van hem het loon zouden ontvangen. Ongeacht het salaris dat je hier krijgt, bij wijze van spreken. En ik meen het bloed serieus. Wat wij ook doen, al heeft het niks met geestelijke dingen of met de Bijbel van doen. Al schroef je ook nippeltjes aan transistortjes, hoeveel was die uitdrukking ook alweer. En krijg je dan ook last van je pijnappelklier, zo was het toch ongeveer zo. Nou goed, in ieder geval, wat het ook is, het maakt niet uit. Sommige mensen klagen, zeggen het werk wat ik elke dag moet doen, ja, dat is niet tot in dienst van de Heer. Dan zeg ik, ja, dat hangt van je eigen gezindheid af, niet van het werk. Wees je nou bewust dat je kind van God bent en hem dient. En doe alles met volle overgave, met inzet, met toewijding, met passie, activiteit. Het doet zeer, het kost moeite, je moet ervan zweten, dat is allemaal waar. Nou en? Dat is wat bevrediging geeft en vooral als men het zo doet voor de Heer. Dat is wat mijn Bijbel leert. Niet wij doen af en toe wat voor de Heer, wij zijn dienstknechten van de Heer. Niet wij doen af en toe priesterlijk werk, wat je er ook onder verstaan mag. Wij zijn priesters enzovoorts. En daarom, broeders en zusters, laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op de Heer Jezus Christus. Die zelf om de vreugde, hoop, die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Kortom, laat ons tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. En niet zeggen, ik ben er eenmaal erin. Laat ons tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende, toch? En iets positiever, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Niet om hulp te vragen, maar om onze levens, onze lichamen, wie wij ook zijn, ons hele hebben en houden, aan hem ter beschikking te stellen en daarna verleent hij ons genade, geeft ons iets te doen, geeft ons een loopbaan, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Amen. Zullen wij de Heer danken? Ja, Heere, Jezus Christus. Wij danken u dat wij u mogen hebben als onze Heer, als die meester die wij dienen. Wij danken u dat wij die hoge priester hebben ontvangen die ons betaamde. Die ons volkomen kan en zou en zal zalig maken. En die ondanks onze tekortkomingen en onreinheden ons weet te reinigen daarvan, om ons te stellen in de dienst van onze hemelse Vader. Wij danken u dat wij daadwerkelijk tot u mogen en mochten komen zoals wij zijn. Maar wij willen u ook danken dat u daar niet bij laat, maar ons verandert naar uw beeld. En dat hoewel die aardse mens, de uitwendige mens, verdorven wordt van dag tot dag, de nieuwe, de inwendige mens vernieuwd wordt. Opdat hij waardig bevonden zal worden deel te hebben aan uw heerlijkheid. En deel te hebben aan die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat wij zo door het leven mogen gaan. Dat u ons verlost van al die banden waarmee wij gebonden waren. En ons plaatst in de vrijheid, opdat we in die vrijheid en in onderwerping aan u zouden dienen. De dagen die ons over zijn, alle tijd die u ons geeft, nog in dit vlees en in afwachting van het einde van deze tegenwoordige bedeling der genade. We danken u dat u bij machte bent om oneindig meer te doen boven hetgeen wij bidden of denken. En dat wij reden hebben om u te danken dat u dat ook werkelijk gedaan hebt. Maar in elk geval ook nog wilt doen. Daarom bid ik u voor deze broeders en zusters. Wij bidden u voor elkaar. Omdat we niet alleen u lief hebben, maar ook elkaar. En wellicht bezorgd zijn om elkaar. En ons afvragen of wij wel op de goede weg zijn. Die loopbaan die u ons hebt voorgesteld, opdat uw werk aan ons voortgang zou vinden. En opdat onze levens beheerst zouden worden door uw woord. Door geloof in dat woord. Door hoop op die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. En daarmee door liefde en gemeenschap met u en met elkaar. Daarom vragen wij u nogmaals. Hier zijn wij. Gebruikt u ons tot uw eer. Geeft u ons al wat nodig is om dat wat ons in de weg staat, ook in de praktijk van het leven, om u te dienen. Om ons daarvan af te keren, om het uit te doen. Opdat wij zouden beantwoorden aan uw welbehagelijke wil. En opdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Wij bevelen ons aan bij u en de rijkdom van uw genade. Om Christus wil. Amen.